Welcome to Hatchery Talks. Thank you for listening to this new podcast series from Royal Pas Reform.
Goedenavond en welkom bij deze kennissessie over in-ovo-vaccinatie. En dan met name over de vraag, wat is de impact van in-ovo-vaccinatie op uw bedrijfsvoering? Hier op de beursvloer van de Dutch Poultry Expo in de Brabanthallen in Den Bosch. Mijn naam is Dineke Rietveld en vanavond zijn bij mij aan tafel Erwin Prinsen, Product and Sales Director bij Royal Pas Reform. Christophe van Hooyen, Project Development Manager bij Peestad. En Pieter Kuhne, pluimveedierenarts bij Hypra. Welkom, heren.
Dank u.
En voordat we het gesprek aangaan, even een paar praktische vragen. Deze kennissessie duurt ongeveer een uurtje. Ik ga het gesprek aan met deze heren aan de hand van een aantal stellingen en vragen. Maar vragen vanuit het publiek zijn natuurlijk meer dan welkom. Dus heeft u altijd al een vraag willen stellen over in-ovo-vaccinatie? Of heeft u misschien iets gehoord of gelezen wat u wilt toetsen bij deze drie experts? Laat dan vanavond vooral van u horen. Verder wordt deze kennissessie opgenomen, dus dat betekent dat u de kennissessie op een later tijdstip nog eens terug kunt kijken. De centrale vraag voor vanavond is dus, wat is de impact van in-ovo-vaccinatie op uw bedrijfsvoering? Maar om nou eens met de basis te starten, Pieter. Wat is nu eigenlijk in-ovo-vaccinatie en waarom heeft het op dit moment zoveel aandacht?
Nou, in-ovo-vaccinatie is een vaccinatieproces wat zich in de broederij afspeelt. Er worden eigenlijk tijdens het broedproces, na 18 dagen broeden, wordt er door een naald een opening in een ei gemaakt en dan wordt er een vaccin achtergelaten in het vruchtwater van het ei. Waarom heeft het op dit moment zoveel belangstelling? Ik denk dat daar drie factoren een rol spelen. De eerste factor die meespeelt is de ontwikkeling van de markt. De pluimveemarkt, de slachtkuikenpluimveemarkt in Nederland, waar we steeds meer traaggroeiers zien. Traaggroeiers hebben nou eenmaal wat meer kans op aandoeningen die heel goed met in-ovo-vaccinatie te bestrijden zijn. Daarnaast is natuurlijk de kant van de boerderijen, waarop het ogenblik toch ongelooflijk geïnvesteerd wordt in in-ovo-apparatuur. Dus de techniek op zich wordt ook steeds beter beschikbaar. En die techniek heeft alleen zin als er ook vaccins zijn die je in-ovo kunt toedienen. En we zien op het ogenblik al 5 ziekten die beschermd kunnen worden door middel van in-ovo-vaccinatie. En wie weet in de toekomst, als ook aviaire influenza gevaccineerd gaat worden, dat daar nog een 6e bij komt. Dus de range van producten en de hoeveelheid bescherming die je met één zo'n vaccinatie kunt toedienen, is erg groot.
Dankjewel, Pieter. Erwin, jullie hebben een technologie ontwikkeld voor in-ovo-vaccinatie. Wat doet die technologie precies en waar kunnen we die eigenlijk vinden?
Nou, dat is toevallig hier op het scherm te zien. Die technologie die vaccineert dus in ovo in het ei op rond de 18,5 dag van de incubatie bij het overlegproces. De specifieke technologie hier in beeld die injecteert eigenlijk een vaccin of een vloeistof in het amnion, dus in het vruchtwater. Waarna er in geval van een vaccin een immuunrespons op kan treden en het kuiken beschermd is tegen verschillende ziekten.
En waar vinden we deze technologie?
Nou ja, de technologie aan zich over de hele wereld is in-ovo-vaccinatie zelf is een proces dat al lang bestaat. Als we kijken bijvoorbeeld naar de Verenigde Staten of Brazilië, daar is toch 85%, 90% van de broederijen die vaccineert al in-ovo. De technologie hier in beeld, die specifiek eigenlijk 100% in het amnion injecteert, die zien we ook verspreid over de wereld, maar op dit moment op een 6 broederijen.
Oké, dankjewel. Christophe, als we dan naar de broederijen gaan, dat is jouw expertisegebied. Welke vaccinaties worden nou eigenlijk toegediend via in-ovo en aan welke type dieren?
Van welke type dieren? Momenteel voor het grootste van de hoeveelheid zijn dat in België de braadkippen of de vleeskuikens in Nederland. Maar de evolutie zal zo zijn dat ook voor vermeerdering en voor de leg Innovo van toepassing zal kunnen zijn van zodra het seksen van de eieren legio wordt. We hebben in Frankrijk al een paar broeierijen die dat doen en die momenteel een Innovo toestel aan het plaatsen zijn om ook de jonge leghennen zeg maar, in het ei te kunnen vaccineren. Waarom doet men dat nu niet? Zou men niet seksen, dan zou men eigenlijk 50% van de eieren vaccineren met een vaccin aan mannelijke dieren. En daar kunnen we in de leg helaas weinig mee bereiken. Dus zowel voor de leg als de vermeerdering, dat is toekomstmuziek, maar dat komt. Is ook al wat bezig. Maar de grote hoop, zeg maar, België, Nederland, die Innovo-toestellen hebben, die passen dat toe op de vleeskuikens. De reguliere, maar ook vooral de traaggroeiers en bio.
Ja. En welke type vaccins of welke vaccins kunnen we in Ovo toedienen?
Wel, momenteel de Europees geregistreerde vaccins die we nu kennen en die we nu gebruiken zijn vooral de vaccins tegen de ziekte van Marek, tegen de ziekte van Gumboro. En daar komt ook nog de Newcastle bovenop. En recent, sinds vorig jaar november, denk ik, Erwin, of augustus, is het ook mogelijk om in Ovo te vaccineren tegen coccidiose. Dus dan heb je eigenlijk een cocktail die perfect past bij de vleeskuikenindustrie. Wat missen we nog? Dus we hebben het al van Pieter gehoord. Dus er zijn wereldwijd toch behoorlijk wat testen en onderzoeken naar andere ziekten. Aviaire influenza heeft Pieter al genoemd. De infectieuze bronchitis, dus de IB, die is ook in onderzoek. Er zijn er nog een aantal andere. Maar moest het nu bijvoorbeeld zijn dat men ook de IB zou kunnen Innovo doen, dan heeft men eigenlijk zicht op een cocktail waarbij één keer het kuiken gevaccineerd is, er niets meer hoeft te gebeuren.
Op het vleeskuikenbedrijf.
Op het vleeskuikenbedrijf.
Ja. Mooi. Ik ben ook wel even benieuwd, want we hebben inmiddels wat publiek hier zitten. Wie van jullie heeft op dit moment al te maken op een of andere manier met Innovo-vaccinatie? Misschien kunnen jullie even de hand opsteken. Oh, ik zie wat handen. We hebben een mobiele microfoon, die kan zo die kant uit. En wie verwacht binnen nu en 5 jaar te maken te krijgen met Innovo-vaccinatie? Ik zag heel voorzichtig, zie ik wat handen. Die gaan ook weer heel snel naar beneden. Maar Lucas, ben jij ergens... Sascha is ergens met een microfoon. Oh, misschien kan jij heel eventjes daar bij de dierenartsen informeren op welke manier zij op dit moment met Innovo-vaccinatie te maken hebben.
Nou, ik denk dat dat wel bekend is, met name bij Pieter. Wij doen op dit moment heel veel Innovo-vaccinaties. En wij testen nu ook op één bedrijf dat Evanovo uit, met opvolging. Dus daar zijn we mee bezig. En dat is interessant om te kijken hoe dat in het veld reageert.
Dankjewel. Goed. Dan moet ik even goed opletten dat ik mijn mond bij de microfoon hou. We horen dus veel over Innovo-vaccinatie. En je ziet ook dat in het publiek dat mensen al bezig zijn met het testen daarin. Erwin, je introduceerde al even de techniek voor Innovo-vaccinatie. De eerste stelling gaat ook over die technologie. Dat is de precisie van Innovo-machines is beter dan welke andere vaccinatietechniek ook.
Ja, interessante stelling. En, maar zoals elke stelling is dat natuurlijk niet zomaar een pasklaar antwoord. Ik denk dat dit zeker het geval kan zijn. Maar ook met Innovo-vaccinatie hebben we het niet over een techniek of een machine die de broederij inschuift en in één keer alle lastigheden van subcutaan vaccineren of een andere techniek is opgelost. Ook bij Innovo-vaccinatie heb je een heel onderhoudsschema en hygiëneproces wat erbij komt kijken. Maar wat wel een groot aantal voordelen van Innovo-vaccinatie zijn, is onder andere dat je eigenlijk elk embryo individueel echt injecteert. Dus je hebt een gegarandeerde injectie in elk embryo. Of in ieder geval in elk ei. Dus dat is al een groot voordeel. En je hebt dus echt met een machinaal injectie te maken, wat eigenlijk een consistentie heeft, wat manueel of spray niet heeft. Dus dat zijn sowieso al vanuit een technisch oogpunt, denk ik, een paar voordelen. Buiten de precisie zelf, denk ik ook. We vaccineren 3 dagen eerder dan een eendagskuiken. En ik denk dat dat ook zeker effect heeft op het immuunrespons. Een eerder immuunrespons tegen bepaalde ziekten. Maar ja, goed, dan gaan we al een beetje naar de stalresultaten, of eigenlijk het veld wat de heren naast mij wat nog meer van weten. Maar als ik puur naar de technologie kijk, denk ik dat Innovo-vaccinatie een snel proces is. Een hygiënisch proces kan zijn. En zeker ook een heel precies proces in de toediening voor elk ei.
Snel, precies en hygiënisch.
Ja.
Goed, dan Christophe, als die machine nou zo precies is, betekent dat dan ook dat 100% van de kuikens gevaccineerd is?
Dat is mogelijk. Je kan effectief 100% efficiëntie krijgen met vaccinatie. Dat is bijvoorbeeld bij subcutane injectie, wanneer correct uitgevoerd, ook het geval. Bij sprayvaccinaties of drinkwatervaccinaties op gemiddelde of middelgrote en grote bedrijven is 100% efficiëntie niet mogelijk. Dus je sprayt altijd een bepaalde hoeveelheid van je vaccin naast het kuiken. Ook bij drinkwatertoepassing gaat er al wel eens iets verloren en hebben niet alle kuikens evenveel vaccin opgenomen. Men weet dat. En bij Innovo, indien correct voorbereid en correct aangemaakt, wanneer het toestel correct is afgesteld, dan heb je 100% correcte toediening van je vaccin per ei. Dus elk ei krijgt een correcte dosis toegediend. Aan de andere kant is het dan wel zo. Stel dat het met Innovo fout loopt, dan loopt het ook voor 100% fout. Ik geef een klein voorbeeld. Stel dat men in het proces van het aanmaken van het vaccin vanwege een verstrooidheid of een slecht bewaard flesje vaccin, noem maar iets, dat men een vaccin oplost en toedient wat niet werkzaam is of er niet in zit, dan mis je dus 100%. En daarom dat het zo belangrijk is dat niet alleen het toestel, maar ook de personen die werken rond het toestel en met de vaccins, dat die correct worden opgeleid en dat die worden opgevolgd. Dus het is niet een proces, het is een proces wat absoluut geen compromissen toelaat. De minste fout is zeer erg schadelijk. Je kan je voorstellen wanneer men zelfs onschadelijke bacteriën, en ik noem maar iets, een bifidobacterie of een lactobacillus, hè, dus die bacterie die iedereen kent van de gezonde drankjes à la Actimel en Yakult, als men die per ongeluk Innovo zou toedienen op dag 17, 18, en je steekt ze in de uitkomkast of je broedt ze uit, dat je dan een gigantische schade hebt. Ook na het toebrengen van goede bacteriën. Dus dat is een compromisloos proces, het aanmaken. Maar wel zo, en nog een keer, indien correct toegepast, 100% efficiënt.
Juist. En Pieter, als je dat dan vergelijkt met wat je ziet bij andere vaccinatietechnieken in de stallen, wat zijn daar de resultaten? Hoe kan je dat vergelijk maken?
Het is ongeveer zoals Christophe al zegt, en dat hebben vele onderzoeken en ook publicaties in het verleden laten zien, dat over het algemeen bij spray- en drinkwatervaccinaties ongeveer 80% van de dieren geraakt wordt als je het op een goede manier uitvoert. En dat is praktische en boekenwijsheid. Wat wij onlangs gedaan hebben is ook een keer aandacht besteed aan het onderzoek in het veld. En we hebben dat gedaan met een grote survey waarbij we gekeken hebben naar dieren die tegen Gumboro gevaccineerd zijn. En we, na een aantal weken hebben we dan gekeken of dat we het vaccinvirus in de dieren konden aantonen. En het verbaasde ons nogal dat we slechts in 50% van de gevallen het vaccinvirus konden oppikken. De andere 50% waren variant Gumboro-stammen die tevoorschijn kwamen. Of negatief, en dat wil zeggen dat de dieren niet gevaccineerd zijn. Dus dat is ook een bewijs dat de normale drinkwatertoediening van vaccins niet waterdicht is. En het tweede wat we nu zien, en dat zien we met het nieuwe coccidiosevaccin, is dat we in de kleine ervaring die we tot nu toe hebben, zien dat de piek van coccidie iets eerder optreedt als dat bij sprayvaccinatie gebeurt. En dat is de hoop ook die we hebben, dat als je het vaccin in ovo toedient, dat het in het ei, als het, op het moment dat het kuiken nog in het ei zit, dat het vaccin in zich al begint te vermeerderen. Dus dat er nog vroeger immuniteit opgewekt wordt.
Ja, dankjewel. Ik kijk ook even rond of er misschien al vragen vanuit het publiek zijn. Dan, Erwin, gaan we nog eventjes verder op de techniek. Want is het voor een optimale vaccinatie nou noodzakelijk om een variabele injectiediepte per ei te hebben?
Ik denk persoonlijk van wel. En dat heeft vooral te maken met het feit dat wij in de huidige industrie eigenlijk heel uniform kunnen broeden. En onze processen echt uniform zijn ingericht. Maar er nog steeds een variatie ontstaat in een hele batch met eieren. En dus dat betekent dat als ik op dag 18 en 15 uur bijvoorbeeld of 16 uur ga in ovo vaccineren, dat er een variatie is tussen de verschillende eieren in die batch en dus de embryonale groei. En dat betekent dus ook dat als ik een vaste diepte heb, dat ik soms in het amnion injecteer, maar soms ook in het embryo. En dat hoeft voor de standaard Marek-vaccins geen issue te zijn. Of dat subcutaan is of in het amnion, dat werkt. Voor een coccidosevaccin wat toch geabsorbeerd moet worden door het embryo, zal dat in het amnion moeten. Maar als we in de toekomst verder kijken, als we andere zaken willen injecteren, dan kan het misschien nog wel nog belangrijker zijn om altijd in het amnion te injecteren. Dus wat we nu eigenlijk zien in veel bestaande technieken, die gaan eigenlijk een vaste diepte naar beneden. En dat valt in te stellen, hè, maar dan is het ook vast voor die hele batch eieren. En dan ga je er eigenlijk vanuit dat in die batch eieren alle embryo's dezelfde grootte hebben binnen het ei. Ja, en dat hoeft natuurlijk niet zo te zijn, want binnen elke broedmachine en binnen de beste broedkasten vindt er zelfs nog een kleine variatie in temperatuur plaats, waardoor er een verschil is in embryonale leeftijd. Dus ik ben wel van overtuigd dat als we optimaal willen vaccineren, dat wij de injectiediepte eigenlijk per injectie en per ei dus zouden moeten kunnen aanpassen. En dus een variabele injectiediepte moeten kunnen hebben.
Ja, ik zie Christophe ook knikken. Met name ook toen je aangaf dat coccidiosevaccin, dat moet ook in het amnion worden gegeven. Christophe, als dat niet gebeurt?
Als het vaccin tegen coccidiose uiteindelijk in het kuiken belandt, subcutaan of in spierweefsel, in de nek, eender waar in het kuiken, dan kan dat vaccin zijn werk niet doen. Het moet oraal opgenomen worden om uiteindelijk te vermenigvuldigen in de darmen. En dan is de enige weg het lossen van het vaccin in het amnion. En zoals Erwin zegt, het ontwikkelingsstadium van het kuiken, de grootte van de ei, de diepte van de injectie, de consistentie van de diepte waarmee men vaccineert, de positie van het ei, type toestel ook wel. Daar heb je behoorlijk wat variatie in waar je uiteindelijk gaat vaccineren. Maar vooral de leeftijd van de kuikens op het moment van de injectie met het oog op Evanovo of het coccidiosevaccin is superbelangrijk. Je ziet heel goed dat wanneer je te laat gaat vaccineren, dus 18 dagen op de leeftijd van 18 dagen en 12 uur of langer, dan zie je dat je toch gemakkelijk 40% van die kuikens subcutaan of intramusculair raakt. Doe je dat voor 18 dagen, dan stijgt dat al gauw naar 80% efficiëntie, maar nog steeds 20% gemist. Op de leeftijd van 17 dagen en 20 uur, voor zover wij de testen tot nu toe gedaan hebben met 3 verschillende toestellen, die een vaste diepte hebben voor injectie, was effectief die 17 dagen en 20 uur, gaf dat een efficiëntie van 96% en af en toe een keer ook 100% in het amnion. Dus de leeftijd is daarvan doorslaggevend belang. Of het ontwikkelingsstadium, zeg maar.
Ontwikkelingsstadium van het embryo. Ja,
ja. En dat merk je heel goed. We hebben sinds het vaccin op de markt is vorig jaar, hebben we nu in 3 broeierijen de site of injection test gedaan. Dus dan gaan we gewoon met kleurstof injecteren om te kijken waar het vaccin terechtkomt. En dat hebben we dan gedaan bij kuikens tussen de 17 dagen en 12 uur. En 18 dagen en 3/4 dag tot bijna 19 dagen. Met het resultaat dus die 17 dagen en 20 uur was eigenlijk ideaal. Nu weet men wel dat wanneer men Inovo gaat vaccineren op die jonge leeftijd, men wel iets minder uitkomst heeft. Dus vaccineren op 17 dagen en minder dan 20 uur geeft dan wel iets minder uitkomst. Dus wanneer moeten we dan wel vaccineren voor coccidiose? Tussen 17 dagen en 20 uur en 18 dagen en 6 uur.
Het komt wel heel precies.
Komt zeer precies. De ontwikkeling van de kuiken gaat snel.
Ik denk ook, om daarop aan te vullen, ik denk ook dat wat Christophe terecht zegt, die testen zijn gedaan met vaste naalddiepte. Wat we ook in de gaten moeten houden is dat broedtijd en embryonale tijd niet altijd gelijk lopen. Hè? Ik bedoel, we hebben een embryonale leeftijd en de broedtijd, oftewel, ik noem maar altijd gewoon de klok. En dat kan nog wel eens uit de pas lopen, afhankelijk van de werkelijke broedtemperatuur, type broedmachines, bewaartijden, al die zaken. En daarom kom ik ook weer terug op die variabele injectiediepte. Op het moment dat wij een variabele injectiediepte hebben en dus een naald die ook echt het embryo opzoekt en stopt wanneer die het embryo raakt, dan zijn we daar gewoon wat variabeler in en kunnen we gewoon per ei die diepte bepalen. En dus ook per ei het juiste site of injection, oftewel het punt van injectie opzoeken.
Ja, want misschien wat Christophe voor de duidelijkheid, de testen die jij hebt gedaan met die niet variabele, die vaste injectiediepte, is ook niet geweest met de technologie waar we het vandaag over hebben. Het zijn andere machines geweest.
Inderdaad.
Ja.
Ja, en ter aanvulling, de testen die Christophe in België gedaan heeft, hebben wij ook in Nederland gedaan. Vaak wordt er inderdaad gedacht over in ovovaccinatie, dat je een apparaat koopt, de stekker in stopcontact stopt en dat de machine feilloos gaat werken. En dat is zeker niet waar. En daar zal Christophe waarschijnlijk ook nog wel het een en ander over kunnen vertellen. Maar er zijn nog veel meer factoren als die tot nu toe genoemd zijn. De embryoontwikkeling is inderdaad belangrijk. Maar daarnaast bijvoorbeeld ook bewaartijd van eieren. Dat hebben we nu gezien in Nederland met de vogelgriep ellende. Waarbij eieren soms langere tijd bewaard werden. En dat heeft echt ook impact op het resultaat van de Inovo-vaccinatie. Dus het is niet een proces wat uit het printje van de computer komt rollen. Er is echt nog wel mensenkennis nodig om dat proces optimaal te begeleiden.
En wat Pieter, als je zegt, het langer bewaren heeft effect op inovovaccinatie of de resultaten daarvan. Wat is dan het effect van langer bewaren?
Nou, als je een ei langer bewaart, dan wordt de luchtkamer van het ei over het algemeen groter, omdat er vocht verlies is in het ei. En dan heb je weer meer kans dat je niet in die amnion terechtkomt. Wat wij zagen bij lang bewaarde eieren is dat er nogal wat vaccin in de luchtkamer van het ei terechtkwam. En dat is niet effectief.
Wat wij bij Pasgevorm ook hebben gezien is dat eigenlijk per dag opslag dat je eigenlijk een uur extra broedtijd moet rekenen. Ja. Dus op het moment dat je eieren 6 dagen bewaard hebt, dan zal er ongeveer 6 uur aan broedtijd bij moeten komen.
Precies, dus belangrijk om rekening te houden met die embryonale ontwikkeling, de bewaartijd, de condities in de kasten.
Ja.
Met heel veel factoren eigenlijk. Ja. Pieter, we hebben het nu over in-ovo-vaccinatie. Daar horen we veel over, daar is veel aandacht voor. Maar waar ook veel aandacht voor is, zijn de concepten. De volgende stelling gaat over die concepten. En concepten als beter leven hebben invloed op de keuze tussen in-ovo versus traditionele vaccinatie.
Ja, nou wat je meer en meer ziet. Kijk, ik denk altijd dat een van de eerste grote drijvers van het in-ovo-vaccinatieproces is een Marek-vaccinatie. Dat is eigenlijk altijd de eerste stap bij pluimveehouders om zich daartegen te beschermen. Op het moment dat ze dat doen, kan de beslissing vallen om ook andere vaccins in te zetten. Maar Marek speelt voornamelijk een rol in dieren die iets langer in de stal verblijven. En dat zien we nu met de invloed van die traaggroeiers. Dat de levensduur van die kuikens gewoon echt langer wordt. En dat er ook klinisch gevallen van Marek gezien worden. En de hoeveelheid vleeskuikenhouders die Marek vaccineren neemt toe. En daarmee neemt ook de vaccinatie toe van andere aandoeningen.
Ja, dankjewel. Dan we hadden het er eigenlijk al eventjes over. Hè? De verschillende eieren in de batch betekent ook dat we verschillende embryo's hebben. Verschillende stadia van ontwikkeling. Misschien is er al wel in ieder geval deels antwoord op gegeven. Maar Erwin, vergroot het verschil in embryonale ontwikkeling op het moment van vaccineren de kans op een lagere uitkomst?
Ja, zeker. Ja, wat we zeiden, het heeft niet alleen met het punt van injectie te maken. Maar het embryo moet ook in de goede houding liggen of zitten op het moment van vaccinatie. En op het moment dat we dus vaccineren en de houding van het embryo is niet goed, dan kunnen wij eigenlijk ook wel injecteren of op een punt waar we het niet willen. En als wij dus embryo's raken waar we het niet willen, dan kan dat gevolgen hebben op je uitkomstpercentage. Dus voor de veiligheid zeggen wij altijd op. Focus nou om nooit in het embryo te vaccineren. Dat werkt eigenlijk elk vaccin. Dat werkt elke toekomstige ontwikkeling werkt eigenlijk ook. En dan weten we zeker dat we ook geen uitkomstverliezen hebben. Als we daarop kunnen focussen, en dat is dus gelukt met de SmartVac-machine, dan weten we dus dat we eigenlijk op het gebied van uitkomstverliezen beperkt blijven. En dus ook niet afhankelijk zijn van een embryo dat net toch iets meer gedraaid is dan een ander. Of een embryo dat toch wat groter of kleiner is dan verwacht.
Ja, ik was net ook even bij jullie op de stand. Hè. Daar hebben jullie ook de techniek laten zien. Want jullie hebben ook wel iets ingenieus bedacht, mag ik wel zeggen. Om te voorkomen dat je dat embryo raakt. Misschien kan je daar nog even iets over zeggen.
Wat een groot verschil is, hè, dat wij injecteren met een dubbele naald. Wat dan nog niet misschien heel bijzonder is, want er zijn wel meer conventionele technieken die dat hebben. Wat hygiënisch gewoon veel voordelen heeft. Maar wel met het grote verschil dat de binnenste naald, dus de naald die uiteindelijk de injectie in het ei doet. Een naald is dus het is niet met een vaste diepte naar beneden gaan, maar met een stappenmotor eigenlijk naar beneden in het ei zakt. Totdat die tegendruk voelt. En omdat we die tegendruk door een sensor kunnen voelen, weten we dus wanneer we bij het embryo zijn. En kunnen we dus ook op dat moment meteen de naald stoppen en een klein stukje terugtrekken. Zelfs om te zorgen dat we niet tegen het embryo aandrukken. Maar dat we dus het vaccin tussen het membraan en het embryo en dus in het amnion injecteren. En dat is ook een nieuwe technologie. En dat komt onder andere inderdaad doordat wij niet met vaste pneumatische dieptes werken, maar met een stappenmotor die dus de diepte opzoekt per ei en per embryo.
Een slimme naald.
Een slimme naald met een slimme sensor, precies.
Ja. Christophe, door te vaccineren bouwen kuikens natuurlijk bescherming op tegen ziekte. Voor jou de volgende stelling hierover. In ovo-gevaccineerde kuikens bouwen sneller bescherming en een betere bescherming op dan regulier gevaccineerde kuikens.
Ja, de bouwde stelling, die grotendeels klopt. Ik zal het er volgende over zeggen. Dus je wint sowieso al 3 dagen ten opzichte van eender welke andere vaccinatievorm. Dus je injecteert of je bezorgt een, al dan niet een cocktail van vaccins in of rond het kuiken, waarbij die contact maakt met de vaccinelementen. En het is ook zo dat afhankelijk van de vaccins, dus als je een cocktail hebt met 4 verschillende componenten, afhankelijk van de producent, gaan die ook niet alle 4 tegelijk het immuunsysteem activeren. Dus dat gebeurt niet à la minuut en we zeggen van nou gaan we antistoffen aanmaken tegen die en tegen die en tegen die. Nee, dat is een dynamisch proces wat dat kuiken in de komende 3 dagen verwerkt. Dus wat we bijvoorbeeld zien is dat voor de vaccinatie tegen Gumboro dat we bij Inovo gevaccineerde kuikens toch iets sneller antistoffentitels kunnen waarnemen op een iets hoger niveau. Maar dat wil niet zeggen dat ze op het einde van de rit een hogere antistoffentiter hebben. Ze hebben wel iets vroeger een antistoffentiter. Maar op het einde van de rit komt het heel vaak, en dat was niet significant in de verschillen die wij gemeten hebben, dat ze dus op het einde van de rit gelijkaardige antistoffentiters hebben. Op het einde van de rit bedoel ik op dag 35. Dus wat we in de testen die wij gedaan hebben, is bloed onderzocht via een ELISA-kit op Gumboro. En we hebben dat gedaan op dag 15, waar eigenlijk bitter of bitter weinig of niks te testen was bij wel of niet Inovo gevaccineerden. Maar vanaf dag 20 zag je een verschil, 25, duidelijk. Maar op dag 35 zag je wel gelijkaardige en bijna even hoge titers. Klein beetje in het voordeel van Inovo, maar in sommige groepen ook in het voordeel van andere technieken. Wat wel opviel, is dat de uniformiteit van de opbouw van antistoffen duidelijk veel beter was. Dus je zag veel minder spreiding in het opbouwen van antistoffen. Dat betekent eigenlijk dat die kuikens ook door de Inovo-techniek uniformer gevaccineerd waren.
Jij noemt net heel specifiek ook Gumboro. Hè? Ik was in eerste instantie een beetje verbaasd. Dat ik denk, waarom Gumboro al zo vroeg in dat ei? Dat heeft toch ook te maken met de maternale antistoffen? Ja, Pieter, er wordt al voorzichtig naar jou gewezen. Hoe zit dat met die Gumboro-vaccinatie in OVO?
Nou, het vaccin wat wij hebben tegen Gumboro is een zogenaamd immuuncomplex vaccin. Wat je dus inderdaad zeer vroeg toedient. Het vaccin is een complex, wat in de naam al zit. Daar zit de vaccinstam zelf zit daarin. Maar die virussen zijn eigenlijk gecoat met antilichamen. En dat betekent dat het vaccinvirus langere tijd in het kuiken bewaard kan worden. En eigenlijk tevoorschijn komt op het moment dat die bescherming van de moeder die ze meegekregen hebben, dat die voor een groot deel verdwenen is. Dus het is niet meer zo van belang dat er een spreiding is in de niveaus van die maternale immuniteit. Want het vaccin zoekt zijn eigen tijd wel om zijn werk te gaan doen. We hebben daar nu, zoals ik al zei, we hebben een survey gedaan waarbij we gekeken hebben naar de Gumboro-situatie in Nederland. En voornamelijk ook te kijken wat we kunnen aantonen na vaccinatie. Wat een tegenvallend resultaat gaf, waar we slechts in 50% van de gevallen het vaccinvirus konden terugvinden. En in de andere 50% dat ze dan wel negatief waren, dat er varianten van Gumboro een rol speelden. Nou, van die resultaten hebben we een aantal koppels nu met het Gumbo Hedge vaccin gevaccineerd. Die vervolgen we ook. Die vervolgen we serologisch, zoals Christophe ook beschreef. We vervolgen ze ook met PCR om weer te kijken of dat we het vaccinvirus terug kunnen vinden. En tot nu toe kunnen we in alle koppels die met het vaccin gevaccineerd zijn, enkel de vaccinstam terugvinden. Dus dat betekent ja, op zich al dat het een beter resultaat geeft als de drinkwatervaccinaties die eerder gegeven zijn.
Als je kijkt, hè, want Christophe gaf al aan, die uniformiteit van de opbouw, die is beter met Inovo-vaccinatie. We hadden het net even over Gomboro, maar we hebben ook gezegd er worden andere vaccins toegediend. Geeft die Inovo-vaccinatie wat dat betreft dan ook een aantoonbaar beter resultaat op het vleeskuikenbedrijf?
Ja, nou, en dat is waar we op het ogenblik een hoop werk in steken, waarbij we koppels vergelijken voor de Inovo-vaccinatie en koppels die Inovo gevaccineerd zijn. Daar hebben we nu de eerste resultaten op Gumboro-gebied hebben binnen, die duidelijk een beter resultaat geven als de drinkwatervaccinatie. Het coccidiose vaccin is nog heel erg jong. Dan hebben we nu van één koppel hebben we nu in ieder geval de tellingen van de oocysten hebben we binnen, wat er gewoon uitziet als een voorbeeld uit de boeken. Maar de technische resultaten weten we nog niet, want de eerste koppel wordt komende vrijdag pas geslacht. Dus daar moeten we nog even op wachten.
Ja.
Maar in ieder geval de stijlregel die wij hebben in de gebruik van deze vaccins is dat we aan de ene kant helpen met het auditen in de boerderij om te zorgen dat het vaccin zo optimaal mogelijk toegediend wordt met alle variabelen die we genoemd hebben. Maar daarnaast volgen we de koppels ook op. Er gaat in ieder geval in de komende tijd gaan er een veertigtal koppels met vergelijkingen van de situatie daarvoor en de Inovo-vaccinatie gaan we met elkaar vergelijken en daar hopen we dan toch binnenkort wat over te kunnen gaan publiceren.
Dus we gaan ook nog wel een hele spannende tijd tegemoet, waarin we van allerlei resultaten mogen verwachten.
Spannend is het als je geen vertrouwen hebt. Dus ik vind het niet zo spannend. Ik denk dat het wel gaat lukken.
Niet spannend, wel veel resultaten zometeen. Goed. Los van betere technische resultaten, zijn er ook andere redenen voor pluimveehouders, Pieter, om te kiezen voor Inovo-vaccinatie?
Nou ja, het proces wordt makkelijker. Als je nu ziet, als er coccidiose gevaccineerd moet worden op een bedrijf, dan moet daar of een chauffeur al zijn kuikenkratjes uitladen. Die moeten gespreid worden en die moeten vervolgens 20 minuten in het licht staan om het oppikken van het vaccin van de kuikens te vergemakkelijken. Dat is iets wat veel arbeid en veel tijd kost. En dat heb je natuurlijk met een Inovo-vaccinatie ondervang je dat. Ten opzichte van andere handmatige vaccinaties en sprayvaccinaties die op de boerderij gedaan moeten worden. Het kost tijd, dus dat kuiken moet langer wachten voordat hij in zijn warme bedje in de stal terechtkomt. En dat zal op deze manier sneller zijn als er een Inovo-techniek gebruikt wordt, want dat heeft al 3 dagen tevoren plaatsgevonden. Dus die logistiek in de boerderij wordt ook makkelijker. En ik denk dat dat uiteindelijk ook grote voordelen biedt aan de pluimveehouder.
Kijk nog heel even rond of er inmiddels vragen leven bij onze toehoorders. Dan vraag ik me nog eventjes af, als je kijkt naar, je had het ook over de logistieke processen in de broederij, maar die broederij is ook een beetje een black box. Hè? Ik bedoel, je hoort ook wel eens zeggen van op het moment dat die dieren in de stal een beetje reactie krijgen op een vaccinatie, dan weet ik in ieder geval dat ze gevaccineerd zijn. Nu zie ik niks, krijg ik kuikens in de stal, die hebben blijkbaar ergens in dat ei een injectie gehad. Hoe moet ik daar naar kijken, heren?
Nou, dat is natuurlijk een proces van opvolging en dat is wat op het bedrijf plaatsvindt en wat ik net al beschreef. Als je coccidiose vaccineert in de boerderij in OVO, dan is het de bedoeling dat je na de eerste week de eerste oocysten kunt tellen bij die dieren. En dat is waar we nu heel hard mee bezig zijn om dat aan te tonen. En als je geen oocysten telt, dan zijn ze niet gevaccineerd. Dat is een heel, heel makkelijk zwart-wit vergelijking. Gumboro ook is opvolging in het veld. Blijven volgen wat die serologie doet en met PCR aantonen dat je je vaccinvirus terugvindt. En ik denk dat je dat soort dingen ook moet blijven doen. Blindelings vertrouwen op en zeggen van het zal wel goed gaan. Ik denk dat juist die Gumboro-vaccinatie of situatie ons daarin geleerd heeft Want die 30% van variantstammen die gevonden is in het onderzoek, dat zijn niet allemaal koppels die waanzinnig slecht presteren of die hoge mortaliteiten hebben. Het is echt een immunosuppressieve ziekte waarbij het sluimert in de stal en waarbij de kuikens niet voldoende presteren. En dat kun je optimaliseren met een goede vaccinatie en daarnaast ook de opvolging daarvan.
Ik denk ook dat dat aantoont dat het zowel voor het leveren van een vaccin als de machine zelf, dat het niet een stuk equipment is met een paar potjes vaccin. Er hangt een heel proces omheen van service en ondersteuning. In het geval van de SmartVac Innovo Unit houdt dat in dat er langsgekomen moet worden voor regulier onderhoud. Dat we hygiënetesten doen, dat we zeker zijn dat het hele proces ook hygiënisch blijft verlopen. Maar daarnaast ook denk ik vanuit een Hypra kan ik me voorstellen dat zij daar inderdaad niet alleen het vaccin leveren. Maar ook een opvolging doen en ondersteuning doen, zowel in de broederij als in de stallen. Om te zien van ja, er is inderdaad gevaccineerd en de efficiëntie en de effectiviteit van vaccinatie valt aan te tonen. Dus het is inderdaad niet een plug-and-play stuk equipment met een beetje vaccin. Het is echt een heel proces eromheen. Wat ook denk ik ook aantoont dat het de broederij ook wel tot een hoger niveau brengt.
Ja, het is net in het project wat ik uitgewerkt heb met een aantal dierenartsen in België, was net om dat vertrouwen met een certificaat of met een attest wat uitgeschreven wordt door de broeierij en wat door mij of mijn collega's wordt opgevolgd, om dat te genereren op het moment dat de kuikens effectief Innovo gevaccineerd zijn of eender welke andere vorm van vaccinatie op de broeierij. Dus wat wij nu doen, is dat de dierenarts beslist samen met de veehouder welke vaccins voor hem of voor hun het meest geschikt lijken op dat moment. Ze maken een bestelling. Die bestelling die wordt geleverd bij de broederij. En de broederij voert uit volgens de bestelbon. En zodra de vaccinatie klaar is, wordt er via een online platform alles ingevuld wat er gebruikt is geweest. Deze producten, lotnummer, vervaldatum en aantallen, wordt verzonden en dat is dan het attest. Dus eigenlijk krijg je na een Innovo-vaccinatie, kan je in principe binnen de 2 à 3 uur, kan je een attest krijgen wat er precies in de broeierij in de eieren is gegaan of wat er opgespreid is of subcutaan is ingespoten indien dat het geval is. En wat blijkt, naast de andere technieken natuurlijk, dat zo'n attest voor mij persoonlijk, denk ik, heel belangrijk was om ook de mensen in de broeierij scherp te houden, om het werk correct te doen. Het wordt ook correct geregistreerd wat ze doen. En om dat ook naar buiten te dragen. Dat is een transparantie die volgens mij absoluut noodzakelijk is om het gros van de veehouders te overtuigen om in die Innovo te gaan. Uiteindelijk zijn zij het die het betalen. En dan wil je ook weten wat er precies gebeurt. Dus die testen nadien, die dienen er ook voor. Maar het attest op het moment of kort na de vaccinatie, die dragen alleen maar toe aan die transparantie wat er precies met die eieren en die kippen gebeurd is.
Ja, dankjewel Christophe. Heel even een kijkje in de toekomst. Want wat ik mij even afvroeg, hè, als wij vaccins in OVO toe kunnen dienen. Erwin, wat kan er dan nog meer allemaal in OVO?
Wat we al zeiden, met het feit dat een Marek ook subcutaan geïnjecteerd kan worden, nou, dat maakt dat bestaande technieken eigenlijk al goed toepasbaar waren. Maar er zijn dus ook verschillende vaccins die dus oraal opgenomen moeten worden. Maar ja, wat kan er nog meer oraal opgenomen worden? En daar zijn wij dus inderdaad ook mee bezig in verschillende tests, onder andere in een aantal integraties in Brazilië. Om eens te kijken naar wat nou als voedingsstoffen, suikers of bepaalde aminozuren, als we die gaan toevoegen, wat doet dat met het kuiken? Dus en eigenlijk om te zorgen dat we toch nog een sterke, robuuste kuiken krijgen door extra ondersteuning in het ei. En daar eerste resultaten zien daar heel goed van uit. Het feit dat we dus gegarandeerd in het amnion kunnen injecteren, zorgt dus inderdaad ook voor de mogelijkheid om andere zaken te injecteren dan alleen een vaccin. Dus in overvoeding zal zeker tot de mogelijkheden behoren.
Ja, die range van producten die in de toekomst gaan gebruikt worden, die is gigantisch groot. Hè. Dat gaat van immunomodulatoren tot hormonen die inspelen op groei, op rust. Dat gaat, zoals Erwin zei, aminozuren zitten daarbij. Mineralen, elektrolyten kunnen. Prebiotica, symbiotica, maar zoals ik daar straks al zei, probiotica, dat gaan we dus niet doen.
Nee.
Dus alles behalve probiotica.
Ja, dus eigenlijk staan we aan de vooravond ook, hè, met deze techniek voor een veel grotere toepassing.
Kan ja, dat nou ja, dat, inderdaad, dat valt zeker wel te concluderen, denk ik.
Ja. Dan ga ik eventjes rond. Ik zie een hand. Van John.
Kun je een onbeperkt aantal vaccins toepassen in OVO? Of zit er een grens aan? 3, 4, 5, 6 of zo? En de tweede vraag is, kun je met het in OVO vaccineren tegen coccidiose ook het dat er resistentie tegen die anticoxmiddelen is, kun je dat beperken daarmee?
Ja, oh.
Wie mag ik het woord geven nu? We beginnen bij Pieter.
Laten we het rijtje gewoon afgaan, want volgens mij hebben we allemaal wat te zeggen.
Ja, we beginnen bij Pieter.
Nou, even beginnen met de combinaties van verschillende vaccins. Er is een behoorlijke hoeveelheid combinaties mogelijk, maar niet alles is mogelijk. Zoals je nu ziet zijn er een aantal vaccins, zogenaamde recombinant of vectorvaccins. De vector, de drager van hetgeen waar tegen bescherming geboden moet worden, is veelal een HVT-marek. Dat is een type marek. En van die marekstam kun je er maar één toepassen. Dus daar zijn wel vaccins die tegen een combinatie kunnen beschermen, maar dan moet dat een constructie zijn waarbij je maar één keer die HVT toepast. Daarnaast kun je een immuuncomplex vaccin zonder probleem toedienen. Daarnaast kun je ook een coccidiose vaccin toedienen in dezelfde injectie. Maar zoals gezegd, als je wil beschermen tegen NCD en ILT, dan wordt dat op het ogenblik toch een beetje een probleem. Want je kunt de recombinant ILT niet combineren met de recombinant die tegen Newcastle en Gumboro werkt. Dus daar is wel kennis voor nodig, ook in de broederij, om op te letten dat de juiste combinaties in dat ei verdwijnen. Die vraag van coccidiose is een hele goede vraag, maar ook wel een vraag die een hele hoop uitleg vergt eigenlijk. Maar wat we proberen met coccidiose vaccinatie is toch te proberen om de hoeveelheid coccidiostatica die gebruikt wordt, om dat te verminderen. We horen toch steeds meer geluiden dat men ook steeds meer die coccidiostatica als antibiotica zien. Het is ook een antibioticum. Het heeft een werkzaamheid tegen bacteriën in de darm bij de kuikens. Dus dat zou een argument kunnen zijn om ermee op te houden. Maar wat eigenlijk nog veel belangrijker is, is dat we een enorme resistentieontwikkeling zien tegen die anticoccidiose middelen. En ik denk dat het al goed zou zijn als de pluimvee-industrie zich erop zou inzetten om in hun gebruikelijke rotatieprogramma's van coccidiostatica ook een paar rondes vaccinatie mee te nemen, om op die manier te proberen de resistentie te verminderen en de gevoeligheid te herstellen op pluimveebedrijven.
Christophe, heb jij daar aanvulling
op? Het was behoorlijk compleet. Ik heb daar behoorlijk weinig aan toe te voegen.
Nou, ik kan alleen technisch nog iets toevoegen vanuit de machinerie, vanuit de SmartVac unit in dit geval. Mm-hmm. Dus dat als we kijken naar combinatie, ja, tot nu toe injecteren we eigenlijk vaak richting de 50 microliter. En daar zitten dan 1, 2, 3 of 4 vaccins maximaal in. Technisch gezien kunnen wij tot 200 microliter injecteren. Dat hebben we bijvoorbeeld gedaan met testen met voeding, met innovo voeding. Daarboven wordt het echt te veel voor het embryo. Maar technisch valt er dus meer te injecteren. Dus ja, het in de hoeveelheid, in het volume is nog zeker rek. En wat ik altijd begrepen heb, is dat wat er in die 50 microliter aan aantal vaccins gestopt kan worden, ja, daar is het limiet ook nog niet gevonden. Dus dat zal ook zeker nog wel wat meer in mogelijk zijn.
Ik denk eerder dat de limiet nog weer ergens anders ligt. En dat is buiten dit hele spectrum. En dat is, wat is er mogelijk qua arbeid in de broederij? Want als ik bij mijn audits kijk, de vaccinaties die nu door ons begeleid gedaan zijn, die bestaan uit een HVT, recombinant, een rispens, een gumbo hedge en een coccidiose vaccin. Dat betekent dat er, als er voor 20.000 dieren een liter vaccinvloeistof voor de Inovo-machine aangemaakt moet worden, dat de preparateur van de vaccins ongeveer net zo lang bezig is om die vaccins op te lossen als dat de machine erover doet om ze weg te enten. Dus we moeten niet nog veel meer verzinnen, want dan kan de man het niet meer aan.
Nou, dan hebben we een tweede man nodig, hè?
Tweede man, ja. Nieuwe techniek.
Ja.
Zijn je vragen daarmee beantwoord, John? Ja. Zijn er meer vragen voor onze experts? Dan denk ik, heren, dat wij aan het eind gekomen zijn van deze kennissessie. Natuurlijk iedereen hier heel hartelijk dank voor jullie aanwezigheid. Jullie ook, hartelijk dank voor je aanwezigheid. Er valt heel veel te zeggen over Inovo-vaccinatie. Ik heb het gevoel dat het ook een techniek is die nog heel veel mogelijkheden biedt. Technisch gezien zeker. Het is ook een samenspel, denk ik, hè, wat jullie aangaven. Het is een samenspel tussen de leverancier, tussen de ondersteuning, de technische ondersteuning in de broeierij. Er is veel voor nodig om op de juiste manier die vaccinatie uit te voeren. Want Christophe, je zei ook, als het goed gaat, gaat het 100% goed. Maar als het niet goed gaat, gaat het ook voor 100% niet goed. He, dus ook in de broerij vergt het aandacht en het vraagt heel veel opvolging in de praktijk. Hè? En ik denk dat dat het spel is waar jullie in ieder geval allemaal mee te maken hebben. En ik ben heel benieuwd naar de uitslagen, Pieter, die gaat komen. Niet spannend, maar wel heel interessant. Allemaal heel hartelijk dank. Willen jullie nou meer weten over Inovo-vaccinatie? Dan hebben Hypra en Royal Passiform samen een stand hier op de beurs. En dat is 7C30. En als het goed is, verschijnt hij hier ook achter ons in beeld. Dus maak van de gelegenheid gebruik om ook even bij deze heren aan te schuiven. En al je vragen daar nog te stellen. Bedankt en fijne beurs verder.
Thank you for listening to Hatchery Talks. Hatchery Talks is a new initiative from Royal Pass Reform. Bringing together hatchery professionals to share the latest insights, trends, and tips for best hatchery practice. Royal Pass Reform, for the highest number of best quality chicks.